Je kent dat gevoel, hè? Je zit op een zondagmorgen met een koffie, je hoort ergens in de verte een buur zijn een grasmachine en je denkt, oké, ik ga eens niet naar het nieuws kijken. En dan, je doet het toch. En je komt in zo'n discussie terecht die eigenlijk overal tegelijk zit. We moeten terug dingen maken, we moeten terug fabriekjes hebben, anders zijn we afhankelijk. En ineens zit je te scrollen, alsof je aan een stopcontact hangt dat vonkt.
Amai ja. En je krijgt dan ook van die slogans die keihard klinken. Re-industrialiseren, eigen productie. Maar wacht, ik ga direct moeilijk doen. Is dat niet gewoon nostalgie? Zo van, vroeger had elke stad zijn fabriek, nu hebben we consultants en influencers?
Dat is exact de valkuil. Want het klinkt als nostalgie, maar er zit iets anders onder. Dat stuk dat we vandaag vastpakken, die nieuwsbrief over Does Manufacturing Matter, die draait eigenlijk rond één vraag die iedereen roept, maar bijna niemand echt afmaakt. Niet, is industrie belangrijk, ja of nee? Maar, wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen, industrie maakt ons veilig?
Oké, maar je bent al bezig met veilig. Ik hoor in mijn hoofd direct tanks en drones en zo, maar ik dacht dat het ging over economie, jobs, groei, welvaart.
Ja. En straffen is, die nieuwsbrief prikt net door die twee klassieke argumenten heen. Industrie is goed voor jobs en industrie is nodig voor productiviteit. En hij zegt, dat klopt veel minder dan politici doen uitschijnen. De echte reden dat het terug op tafel ligt is macht. Wie kan in crisistijd nog leveren? Wie heeft knoppen om aan te draaien? Wie kan iemand anders in de kou zetten?
Wacht even. Je zegt eigenlijk, we zitten allemaal te praten over fabrieken. Maar we bedoelen eigenlijk, kunnen we nog ademen als iemand de luchttoevoer dichtknijpt?
Voilà. En laat ons dat eens rustig uit elkaar trekken, zonder te doen alsof het een quiz is. Neem zo'n moderne economie, dat is geen dorp met één smid en één bakker. Dat is een gigantische keuken waar 1000 potten tegelijk op staan. En je kunt nog zo'n goede chef zijn, in services, in software, in design, maar als je bepaalde ingrediënten nooit in huis hebt, dan kun je op een dag gewoon niet meer koken.
Ja, maar dan komt mijn vraag, welke ingrediënten zijn dat dan? Want iedereen zegt chips en rare earths en dan stopt het. Terwijl ik ook denk, ja oké, maar we kunnen toch niet alles zelf maken? We gaan toch geen sokkenfabrieken openen omdat we bang zijn?
Nee, en dat is het centrale punt. Het debat wordt vaak voorgesteld als, ofwel je maakt alles terug zelf, ofwel gezegd, services is de toekomst en je laat de rest varen. Maar in realiteit zit het in die brede zone ertussen. Dingen die niet sexy zijn als je ze op een affiche zet, maar die wel bepalen of een fabriek, een leger of zelfs een ziekenhuis kan draaien.
Oké, concreet. Geef mij eens een voorbeeld waar dat debat scheef loopt.
Smartphones. Dat vond ik in die tekst een keihard voorbeeld. Je zou denken, wie het dichtst bij de fabriek staat, pakt de grootste winst. Want we maken het, dus we verdienen eraan. Maar kijk naar Apple. Apple zit het verst van de assemblage en pakt al bijna 2 decennia het grootste stuk van de winst. Ze verkopen niet eens de meeste toestellen. Chinese merken verkopen massa's toestellen. Samsung zit er ook dicht op, maakt zelfs onderdelen zoals displays en geheugen. En toch is Apple degene die de kassa laat rinkelen.
Maar dat is wel contra-intuïtief. Dus maken is niet hetzelfde als verdienen.
Exact. En dat is waarom die nieuwsbrief zegt, als je het puur economisch bekijkt, zonder geopolitiek, is manufacturing niet automatisch de goudmijn. Je kunt als land perfect rijk zijn met een grote servicesector. Amerika is daar het voordeel van. Relatief weinig manufacturing als aandeel van GDP, maar wel het rijkst. Duitsland en Japan zijn industriëler. Maar dat is deels ook omdat ze minder grote software-ecosystemen hebben uitgebouwd. Dat klinkt hard, maar er zit waarheid in.
Oké, maar dan komt het. Waarom is iedereen dan nu zo geobsedeerd met we moeten terugmaken als het niet per se meer rijkdom geeft?
Omdat je in 2025 en 2026 niet meer in een wereld leeft waar je altijd kunt kopen wat je wilt gewoon omdat je geld hebt. Je leeft in een wereld waar sommige dingen ineens strategisch worden. Chips, magneten, bepaalde chemicaliën, machineonderdelen. Dat zijn geen gewone producten meer. Dat zijn schakelaars.
Ja, maar wacht, jij zegt magneten en ik denk frigomagneet. Wat bedoelt je dan?
Nee, dat is een goede interruptie. Magneten in dit debat zijn niet voor u een boodschappenlijst op te hangen. Dat zijn die high-performance magneten, die in elektrische motoren zitten, drones, raketsystemen, windturbines, industriële robots. Dat is zo'n klein component dat je amper ziet, Maar als je het niet hebt, staat het hele ding stil. En China heeft daar een enorme positie in. En dit jaar, zegt die nieuwsbrief, zagen we hoe dat geopolitieke leverage wordt.
Dus dat is het moment dat mensen wakker schieten. Oei, dat is niet gewoon handel, dat is een hefboom.
Voilà, en dan komt de reflex. Oké, dan maken we alles zelf. Maar daar zegt die tekst ook, jongens, je hebt beperkingen. Arbeid, elektriciteit, kapitaal, ruimte, vergunningen. Een fabriek bouwt je niet zoals je een tuinhuis zet. En zelfs al zet je ze neer, veel manufacturing vandaag is ook automatisch. Dus als je zegt, we doen het voor jobs, dat is vaak gewoon politiek theater.
Maar dat is wel scherp. Dus dat typische argument, we gaan jobs terughalen, dat is eigenlijk niet zo overtuigend.
Dat is wat hij zegt, ja. Manufacturing is in de VS ongeveer 10% van de werkgelegenheid. Zelfs als je dat enorm opkrikt, verandert dat niet plots heel uw jobmarkt. En bovendien, als je het competitief wilt doen, automatiseert je. Dus je kunt wel jobs creëren, maar niet in die romantische aantallen die mensen in hun hoofd hebben van de jaren 70.
Oké, maar politici blijven dat toch zeggen, omdat mensen dat willen horen. Fabriek gelijk werk gelijk waardigheid. Dat is toch ook emotioneel?
Zeker. En nu komen we bij de menselijke laag. Mensen vertrouwen een fabriek op een andere manier dan een dienstensector. Een fabriek is een gebouw. Je ruikt het, je ziet vrachtwagens, je ziet shiftwissels. Dat voelt als iets dat echt is. Services zijn vaak onzichtbaar. En als je in zo'n periode zit van onzekerheid, energieprijzen, oorlog, supply chain gedoe, dan grijp je sneller naar dingen die je kunt aanwijzen. Dus het is ook een soort psychologische anker? Kijk, we maken nog iets? Ja, maar je mocht dat niet verwarren met een goed beleidsplan. En daar zit de kern. Als we industriële politiek doen, en dan zegt het woord in die nieuwsbrief, industrial policy, dan moet je weten welke doelen je nastreeft. Niet gewoon meer manufacturing, maar welke knelpunten wilt je afdekken? Welke risico's wilt je verminderen? Wat zijt je bereid op te offeren?
Oké, en dat opofferen, dat klinkt ineens als iets anders gaat dan minder krijgen. Waar zit dat dan?
In alles. In mensen, in geld, in stroom. Kijk, je kunt uw economie zien als een elektriciteitskast. Je hebt een beperkt aantal zekeringen. Als je een zware machine aansluit, zeg een chipfabriek of een batterijplant, dan trekt dat stroom, talent, subsidies, ruimte. Dat betekent dat je minder overhaalt voor andere dingen. Voor onderzoek en gezondheidszorg, voor onderwijs, voor infrastructuur, zelfs voor defensie zelf. Want dat is ook een punt uit de tekst. Soms is de beste besteding voor veiligheid niet, we bouwen nog een fabriek, maar we kopen specifieke defensiecapaciteit, of we leggen voorraad aan, of we bouwen redundantie.
Wacht even, dat klinkt bijna als vloeken in een fabrieksdiscussie. Je zegt, soms is het veiliger om niet te produceren, maar gewoon slim te kopen of te stockeren.
In sommige gevallen wel. En dat is waarom die nieuwsbrief zo hamert op marginal dollars. Wat doet uw volgende euro het best? Want iedereen praat graag in absolute termen. We moeten terug industrieel worden. Maar beleid gaat altijd over die volgende euro, die volgende maatregel, die volgende concessie.
Oké, maar dan komt de vraag die ik als luisteraar echt heb. Hoe beslis je dat? Hoe weet je nu wat een strategisch product is en wat gewoon sokken zijn.
En daar wordt het ambetant, want de extremes zijn makkelijk. T-shirts, sokken, kerstdecoratie, dat kunt je elders kopen zonder dat uw land instort. Chips, zeldzame aardmetalen, bepaalde wapensystemen, dat voelt evident strategisch. Maar daartussen zit een oceaan aan producten. Auto-onderdelen, industriële machines, chemicaliën, elektronica, metalen, sensoren. En daarover zijn we collectief niet goed voorbereid om keuzes te maken.
Dus iedereen is akkoord dat chips belangrijk zijn en sokken niet, maar alles ertussen is ruzie.
Exact. En nu komt een tweede laag. Zelfs als je zegt, dit is strategisch, moet je nog weten, kunt je dat eigenlijk wel verplaatsen in crisistijd? Dat vond ik een heel goede vraag uit die tekst. Tijdens WO2 kon Ford tanks maken. Maar hoe generaliseerbaar is dat vandaag? Kunt je een autofabriek ombouwen tot dronefabriek? Kunt je een chemiecluster snel laten overschakelen? Soms wel, soms niet. Maar dat vereist kennis van supply chains, tooling, vergunningen, kwaliteitsnormen.
Wacht, wat betekent dat concreet? Dat je niet alleen een fabriek nodig hebt, maar een heel ecosysteem rond?
Ja. Een fabriek zonder toeleveranciers is een lege doos. En dat is waar manufacturing wel een speciaal soort waarde kan hebben. Ecosysteemeffecten. Als je vandaag bepaalde maakcapaciteit kwijtgeraakt, verlies je misschien ook de vaardigheid om morgen nieuwe producten te maken, omdat je de mensen, de leveranciers, de meetapparatuur, de routines kwijt zijt. Dat is zoals een dorp waar de bakker sluit. Je verliest niet alleen brood, je verliest de gewoonte dat mensen 's morgens samenkomen. Je verliest een ritme. En ineens is de slager ook minder rendabel. En dan gaat het licht uit in de straat.
Oké, dat beeld snap ik. Maar nu ga ik lastig doen. Is dat niet gewoon een argument om alles te subsidiëren? Ja, maar ecosysteem en dan blijf je geld pompen.
Dat gevaar bestaat. Daarom zegt die nieuwsbrief ook, we hebben hier empirische vragen die moeilijk zijn. Hoe groot is het risico dat een product gemonopoliseerd kan worden en gebruikt als drukmiddel? Hoe snel kunt je capaciteit opschalen? Hoe sterk zijn die ecosysteemlinken echt? Dat is geen praatje voor op een podium, dat is een soort boekhouding van kwetsbaarheid.
En wie kan dat zelfs? Want dat klinkt als, je moet supply chain nerd zijn en militair strateeg en econoom.
Voilà, en daarom is het debat zo rommelig. Iedereen pakt één stukje dat ze begrijpen. Economen zeggen, services zijn where the money is. Veiligheidsmensen zeggen, we hebben tanks nodig. Politici zeggen, jobs. En ondertussen heeft bijna niemand het totaalplaatje.
Oké, en dan komt Trump in dat verhaal, toch? In die nieuwsbrief wordt er gezegd, 2025 was the year of the tariff. En Trump 2.0 doet industrial policy waar de GOP vroeger van zou flippen.
Ja, dat is een belangrijke achtergrond. Het idee dat de staat muscular ingrijpt, rare earths, golden shares, pre-purchase agreements, equity stakes, dat is niet meer iets dat je alleen bij China verwacht. In Amerika wordt dat nu ook mainstream. En zelfs als Trump weg is, zegt die nieuwsbrief, mensen als J.D. Vance en Rubio hebben ook track records met industrial banks en manufacturing promotion. Dus dit is geen tijdelijke gril, dit is een verschuiving.
Dus we zitten in een wereld waar iedereen ineens een beetje staat als investeerder wordt.
Ja. En dan krijg je ook het probleem dat we in eerdere afleveringen al hebben aangeraakt, maar niet als hoofdmoot. Als de staat geld en macht in markten duwt, wie beslist dan waar dat naartoe gaat? Welke sectoren, welke bedrijven, welke regio's? Dat opent lobbydeuren, dat opent vriendjespolitiek en het opent ook teleurstelling, want je kunt nooit alles redden.
Oké, maar laat ons het naar hier trekken, Vlaanderen, Europa. The Economist zegt, deindustrialization moet niet decay zijn, ga naar services. En dan krijg je die reactie, ja, maar Europa heeft drones en tanks nodig, niet enkel consultants. Wat is nu de volwassen positie?
De volwassen positie is, stop met doen alsof manufacturing één ding is. Je hebt een deel manufacturing dat puur commodity is, en je hebt manufacturing dat strategische knopen bevat. Europa moet niet per se terug een gigantische textielmacht worden. Maar Europa moet wel weten, waar willen we niet gegijzeld worden?
En dat zijn dan chips, energieinfrastructuur? Defensie?
Onder andere, maar ook de minder sexy dingen. Denk aan industriële machines die andere fabrieken laten draaien, chemische inputs die in pharma zitten, elektronica voor netwerken. En vooral de tooling om tooling te maken. Dat is zo'n laag die mensen vergeten. Als je enkel eindproducten maakt, maar je kunt je eigen machines niet onderhouden of upgraden, dan ben je nog altijd afhankelijk.
Wacht. Wat betekent dat voor een bedrijf hier? Stel, ik ben een KMO die onderdelen maakt voor machines. Moet ik dan denken, amai, ik zit misschien in een strategische sector, zonder dat ik het wist?
Dat kan. En dat is ook meteen een heel concreet effect. Als overheden industrial policy serieuzer nemen, gaan ze niet alleen naar grote fabrieken kijken. Ze gaan naar toeleverketens kijken. Naar wie een bottleneck is. Naar wie één specifiek component maakt dat niemand anders maakt. En dan kan dat twee kanten uit. Je krijgt steun, of je krijgt exportcontroles en compliance. Soms alle twee tegelijk. Dat is schizofreen, maar het gebeurt.
Dus je kunt ineens belangrijk worden en dat is niet altijd plezant.
Ja, want belangrijk betekent ook onder toezicht. En strategisch betekent vaak meer papierwerk, meer audits, meer vragen. En als je levert aan defensie of dual use, komt er soms ook reputatie bij kijken. En daar zijn Vlaamse bedrijven soms niet op voorbereid, omdat we onszelf graag zien als gewoon handel.
Oké, ik ga nu even terug naar dat Apple-voorbeeld. Je zei, China maakt veel, maar Apple pakt de winst. Dus als Europa zegt, we willen meer manufacturing, maar je bouwt alleen assemblage en lage marge dingen, dan ben je nog altijd niet rijker, toch?
Exact. En dat is de valkuil van maak het hier. Je kunt perfect een hoop fysieke productie terughalen en toch merken dat de waarde, het design, de software, de branding, de distributie, elders zit. En dan zit je met de kost, de uitstoot, de energie en iemand anders zit met de marge.
Dus de echte vraag is, welk stuk van de ketting wilt je hebben?
Ja, En dat brengt ons terug naar de kern. Manufacturing als veiligheid is niet hetzelfde als manufacturing als winstmachine. Je kunt beslissen, ik wil dit hier kunnen maken, zelfs als het economisch niet optimaal is, omdat ik in crisistijd wil kunnen doorwerken. Dat is een verzekeringslogica. Maar verzekeringen kosten geld. En daarover moet je eerlijk zijn.
En zijn we daar eerlijk over? Ik heb het gevoel dat politici dat verkopen alsof het gratis is. Alsof je gewoon een vlag op een fabriek kunt plakken en plots is alles opgelost.
We zijn daar meestal niet eerlijk over, nee. Want het is electoraler om te zeggen, we brengen jobs terug, we worden rijker, we worden onafhankelijk. Dat klinkt als 3 keer winst. Maar in realiteit koopt je met industrial policy vaak 1 ding, minder afhankelijkheid in een paar cruciale knopen. En betaalt je met hogere kosten of met minder investeringen elders.
Oké, en dan nog iets. Die nieuwsbrief zegt ook dat we resource constrained zijn. Arbeid, elektriciteit, kapitaal. In Europa is elektriciteit al duur. Arbeid is schaars. Vergunningen duren lang. Dus zelfs als je het zou willen, hoe realistisch is dat?
Dat is het. En daarom zie je dat industriebeleid vaak eindigt als selectie. Je kunt niet alles doen, dus je gaat kiezen. En kiezen betekent ruzie. Regio's gaan vechten voor projecten, sectoren gaan zichzelf strategisch noemen. Iedereen gaat proberen op dat lijstje te staan.
Dat wordt dan zo'n VIP-stempel, gelijk bij die pilots in China waar we het ooit over hadden.
Voilà. Water zoekt kieren. En als er geld en prestige aan hangt, wordt het een wedstrijd. Dat is menselijk. En daarom moet je aan het begin helder zijn, wat is het criterium? Is het, kan gemonopoliseerd worden? Is het crisis shiftable? Is het ecosysteem voor morgen? Als je dat niet helder maakt, eindig je met een industriebeleid dat eigenlijk een subsidiebeleid is voor wie het best kan roepen.
Oké, maar nu wil ik nog 1 keer dat veiligheidsding concreet. Waarom is kunnen maken geopolitieke macht? Je kunt toch ook gewoon bondgenoten hebben?
Bondgenoten helpen, maar ook bondgenoten hebben grenzen. Als er een crisis is, gaat elk land eerst naar zichzelf kijken. En zelfs als iedereen goede wil heeft, supply chains kunnen fysiek kapot gaan. Havens blokkeren, shippingprijzen exploderen, exportvergunningen die vastlopen. Manufacturing capacity geeft u een soort stuurwiel. Niet omdat je alles zelf doet, maar omdat je in noodgevallen kunt bijsturen.
Dus dat is eigenlijk, je wilt niet per se autarkie, je wilt manoeuvreerruimte.
Exact. En dat is ook de volwassen taal die vaak ontbreekt. Niet onafhankelijkheid als absoluut, maar buffer en opties. Kunnen we alternatieven activeren? Kunnen we opschalen? Kunnen we vervangen? Kunnen we met voorraad een paar maanden overbruggen?
En die voorraad, dat klinkt zo banaal, maar dat is misschien slimmer dan een hele industrie uit de grond stampen.
In sommige gevallen wel, en dat is het moeilijke. Er is geen 1 recept. Voor sommige producten is stockpiling logisch. Voor andere veroudert het te snel, of is het te duur, of is het afhankelijk van onderhoud. Voor sommige is domestic capacity cruciaal. Voor andere is diversificatie genoeg. Niet 1 leverancier, niet 1 land.
Oké, en nu de vraag die bij mij blijft plakken. Als manufacturing niet automatisch jobs oplevert en niet automatisch rijkdom oplevert, wat blijft er dan over als motivatie, buiten angst?
Er blijft iets heel rationeels over. Resilience. Het vermogen om schokken op te vangen. En dat is niet hetzelfde als angst. Angst is paniek. Nu, alles terug. Resilience is, we weten waar we kwetsbaar zijn en we betalen gericht om die kwetsbaarheid te verminderen.
Ja, maar je voelt hoe moeilijk dat is om te verkopen. We gaan gericht kwetsbaarheid verminderen. Klinkt niet als een verkiezingsaffiche.
Nee, dat is saai. Maar saai is soms goed beleid. En ik denk dat dit debat in 2026 alleen maar groter wordt. Omdat tarieven, exportcontroles, sanctions, industrial subsidies, dat wordt allemaal deel van hetzelfde spel. Niet omdat mensen dat leuk vinden, maar omdat de wereld meer blokkeriger wordt.
Oké, laatste. Stel, ik ben een ondernemer of gewoon iemand die werkt in een sector die iets maakt. Wat moet ik nu meenemen na deze babbel?
Dat manufacturing niet 1 label is, maar een plek in een ketting. Vraag uzelf af, zit ik op een knoop die moeilijk te vervangen is? Zit ik op iets dat in crisistijd prioriteit krijgt? En als het antwoord ja is, bereid u voor op 2 dingen tegelijk. Kansen, steun, orders, strategische partnerships en last, compliance, controles, geopolitieke risico's.
En als het antwoord nee is?
Dan nog, je zit in een wereld waar klanten en overheden meer gaan vragen, waar komt dit vandaan? Wat als die leverancier wegvalt? Hoe snel kunt je switchen? Zelfs commodity wordt soms plots politiek als er schaarste is. Dus supply chain kennis wordt een soort basisvaardigheid, zoals boekhouding.
Bon, Ik ga eerlijk zijn, ik ben binnengekomen met industrie is nostalgie in mijn hoofd. En nu heb ik meer zo'n gevoel van, het gaat niet over nostalgie, het gaat over opties in een storm.
Dat is gewoon gezegd. En misschien is dat de vraag waarmee we u naar huis sturen. Als je morgen wakker wordt en één cruciale leverancier wegvalt, door oorlog, door sancties, door faillissement, wat in uw leven of uw bedrijf kan er dan nog draaien en wat valt er meteen stil?
En als je het antwoord niet weet, dan is dat misschien het teken dat je het eens moet uitzoeken. Allee, ik ga nog wat koffie bijschenken. En jij mocht stoppen met scrollen.
Deal. Rustig afronden. Volgende keer duiken we weer in iets dat veel te groot is voor één headline. Tot dan.
Tot de volgende.